Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering zijn Laura Heitman en Klaas Poelstra. Host is Henk-Jan Oud.
Vandaag hebben we twee gasten, namelijk Klaas Poelstra en Laura Heitman, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Federatie Innovatief Geneesmiddelenonderzoek in Nederland, afgekort de FIGON. Klaas Poelstra is professor of drug targeting en hoofd van de afdeling nanomedicine en drug targeting aan het Groningen Research Institute of Pharmacy, afgekort GRIP, aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Laura Heitman is hoogleraar molecular pharmacology en hoofd van de afdeling medicinal chemistry aan het Leiden Academic Center for Drug Research en het Oncode Instituut. Binnen de FIGON is zij verantwoordelijk voor de geneesmiddelendagen, officieel de Dutch Medicines Days, die al decennia jaarlijks door de FIGON worden georganiseerd. Welkom, fijn dat jullie er zijn om wat meer over de FIGON te vertellen. Maar laten we beginnen met jullie zelf en vooral ook wat jullie zoal doen in je dagelijks leven. Jullie houden je bezig met geneesmiddelontwikkeling in een heel vroeg stadium. En dan op academisch niveau, op de universiteit. Laten we bij jou beginnen, Klaas. Je bent hoogleraar in de drug targeting. Kan je me uitleggen wat drug targeting is?
Nou, drug targeting is de wetenschap waarbij geneesmiddelen specifiek in targetcellen worden afgeleverd. Dus het kunnen antitumormiddelen zijn of middelen tegen chronische ziekten. Als je die normaal in het lichaam injecteert, verspreiden ze zich overal. Hebben soms wat minder effect en veel bijwerkingen. En door drug targeting kunnen we ze dan, als je de goede techniek toepast, heel specifiek afleveren in de doelcel.
En hoe doe je dat?
Nou, ik werk vooral met peptiden. We proberen een soort, postcode te vinden om de targetcel te bereiken. Dat is dan een aminozuurvolgorde die bindt aan een targetreceptor. En die zet je dan op een ander eiwit of een geneesmiddel. En dan gaat dat eiwit of geneesmiddel naar de targetcel.
Dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig, maar dat zal ongetwijfeld heel ingewikkeld zijn.
Klopt. Nou ja, je moet de juiste targetcel vinden. De juiste targetcel is vaak wel goed bekend, maar de juiste targetrecepten dan weer niet. Dus je moet een hele specifieke receptor vinden. Dat is dan pathologisch inzicht.
Een receptor die niet bij andere cellen voorkomt, idealiter.
Klopt, ja. En je moet de juiste aminozuurvolgorde vinden als je dan de targetrecepten geïdentificeerd hebt. En daar zit hem de trick.
Ja, maar wat is dan de complexiteit ervan? Omdat die aminozuurvolgordes die zijn bekend, neem ik aan. Dus wat is dan de complexiteit om dan specifiek daaraan te binden?
Nou, het vinden van de juiste aminozuurvolgorde is wel een... Zoveel zijn er niet bekend in de wereld. Het vinden van de juiste aminozuurvolgorde is echt wel een kunst op zich. Je moet een goede structuur hebben en je moet een beetje geluk hebben. Vervolgens moet je de juiste technieken hebben om een geneesmiddel af te leveren. Dus wij koppelen ze dan aan een groter eiwit. En dat grotere eiwit is dan een drager voor andere eiwitten of een geneesmiddel.
Ja. En hoe zo, ik neem aan dat je specifieke interesse in speciale ziektes hebt, of is het heel algemeen wat je doet?
Nee, we richten ons vooral op leverziekten.
Oké.
Okay. In de lever zitten.
Waarom specifiek op die ziektes?
Nou, dat is historisch zo gegroeid.
Oké. Okay.
Ons onderzoek zou ook goed toepasbaar zijn, bijvoorbeeld voor antitumoronderzoek. Dat doen wij ook een beetje. Dat is een van de zijstappen die we doen. Maar historisch zijn we vooral met leverziekten bezig.
Dus dan probeer je dus echt te binden aan eiwitten die specifiek in de lever voorkomen. Of aan receptoren in de lever voorkomen.
Klopt, ja. Ja, wij richten ons bijvoorbeeld op groeifactorreceptoren. In een normale lever zitten heel weinig stellaatcellen. Dat is onze targetcel, een fibroblastachtige cel. En bij leverziekten gaan die echt heel hard groeien. Dus dat schijnt er heel veel cellen gaan er worden, komen. En tegen die groeiende cellen daar zit een groeifactorreceptor, bijvoorbeeld de platelet-derived growth factor receptor. Daar hebben we een peptide tegen gemaakt die heel specifiek aan die receptor bindt. En vervolgens kunnen we die peptide-sequentie dus gebruiken om geneesmiddelen in die fibroblasten te targeten.
En wat voor ziektes kan je daarmee aanpakken?
Leverfibrose. Dat is onze meest belangrijke targetreceptor, de targetziekte. En in leverfibrose is littekenvorming een belangrijk element.
Levercirrose eigenlijk.
Ja. Het eindstadium is levercirrose.
Ja.
Het lopende proces is fibrose. En bij fibrotische processen zijn heel veel groeifactoren komen tot expressie op fibroblasten. Maar als je een geneesmiddel injecteert, het komt bijna nooit goed in fibroblasten terecht. Dus dat wordt door koepvercellen, de naastliggende hepatocyten of andere cellen opgegeten. Maar die fibroblast is een hele moeilijke targetcel.
Maar die heb je over het hele lichaam, niet alleen in het lever.
Klopt, ja. Maar in het hele lichaam brengen ze niet de PDGF-receptor tot expressie, de platelet-derived growth factor receptor, behalve als daar ook een fibroseproces gaande is.
Okay.
Dus onze techniek is ook bij longfibrose, bij dierfibrose en bij bepaalde tumoren nuttig.
Ja.
Wij onderzoeken tegenwoordig ook darmziekten. Darmfibrose is ook belangrijk. En uiteraard tumoren blijven een heel belangrijk element.
We hadden niet zo lang geleden hier Tim Knotneres in de podcast. Die is ook bezig met fibrose, met zijn bedrijf Agromap.
Ja.
En dat is ook heel interessant. Hè? Dat is een small molecule, maar die dan dus niet opgenomen wordt vanuit de darm, maar rechtstreeks in de darm, de stenosis bij ziekte van Crohn bijvoorbeeld, kan aanpakken. Maar dat is ook een soort benadering die jullie ook volgen, of jullie kijken anders?
Dat is meer local delivery.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel goed. Dat is in de darmen heel goed mogelijk. Maar in de nieren, of in de longen, of in de lever, is dat wat moeilijker.
Ja.
Dus wij proberen echt heel specifiek de targets te bereiken in het lichaam.
Ja. Hey, en de afdeling GRIP geheten?
Ja.
Mooie afkorting. Hoeveel mensen werken daar?
Nou, het is een instituut met zeg maar 10 afdelingen. En we hebben ongeveer 33 PI's aan boord, hoogleraren. Of
PI, Principal Investigators.
Investigators, klopt, ja. En dus het zijn 33 PI's, Principal Investigators, aankomende hoogleraren of hoogleraren. Verdeeld over zo'n 10 groepen. En elke groep houdt zich met een iets anders bezig. Binnen GRIP hebben we het hele traject zeg maar, van geneesmiddelontwikkeling tot regulatoire geneeskunde, medicines. Dus er zijn chemici die geneesmiddelen ontwerpen. Er zijn mensen die farmacologie bekijken, epidemiologie. Het hele traject wat eigenlijk
Dus dat is niet alleen drug targeting, dus het is echt heel breed?
Klopt, ja.
Okay.
Eigenlijk is GRIP decennia geleden opgezet om zoals een grote farmaceutische industrie werkt. Van geneesmiddel start, design, tot marketing, surveillance, okay. Is dat opgezet.
Oh, dat is interessant. Nou, daar komen we zo meteen wel even op terug. Maar, nou, dat klinkt heel interessant, Laura. Maar jij hebt iets anders gekozen, molecular pharmacology.
Nou ja, ik hoor ook heel veel overeenkomsten, maar daar komen we dan zo wel op. Ja, molecular pharmacology is eigenlijk de werking van geneesmiddelen op moleculair niveau begrijpen. Dus de farmacologie, dus wat een geneesmiddel teweeg brengt op cellulair niveau. En als je die kennis hebt, dat ook dan gebruiken om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. En dus ik zet heel veel cellulaire, zogenaamde in vitro assays op in mijn lab. En in mijn groep werken ook chemici, dat hoorden we net al even. Die dus die nieuwe moleculen of de potentiële geneesmiddelen maken. En die we dan vervolgens testen in de cellulaire systemen die we opgezet hebben. En wij richten ons op een specifieke familie van receptoren of drug targets. G-eiwit gekoppelde receptoren genaamd. En daar, die spelen eigenlijk een rol in de normale fysiologie, maar ook in pathofysiologie. En wij zetten eigenlijk verschillende concepten op. Dus wij werken niet specifiek aan een bepaalde ziekte, maar wij richten ons echt wel op een bepaalde familie van eiwitten. En daar weten wij alles vanaf.
En hoe kan je die kennis dan gebruiken om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen?
Ja, daarvoor werken wij dus heel veel samen. Dus wij werken veel samen met de industrie ook. Dus eigenlijk hebben zij dan wel een bepaald ziektegebied die ze interessant vinden. Zij hebben dan ook een G-eiwit gekoppelde receptor in gedachten. En dan werken we dus samen aan het vinden van nieuwe moleculen die receptor dan wel activeert, dan wel inhibeert, afhankelijk van wat er nodig is.
En jullie maken die moleculen dan ook?
Ja,
als
een
medicinal chemistry afdeling. Dus jullie hebben de chemici die die moleculen synthetiseren.
Precies, ja. En wij kijken met name naar nieuwe concepten. Dus bijvoorbeeld covalent bindende moleculen. Of moleculen die niet de competitie aangaan met het natuurlijke ligand. Dat heette zo niet-competitieve liganden. Dus allostere liganden, dus met een beetje een moeilijke naam. En we zijn tegenwoordig ook heel erg geïnteresseerd in, dat is net 2 of 3 weken geleden de eerste type op de markt goedgekeurd. Een molecuul wat een eiwit degradeert, wat een rol speelt in de ontwikkeling van de ziekte. Dus wij werken ook aan small molecules die GPCR's degraderen. Dus eigenlijk de hele receptor wegvangen uit een bepaald celtype.
En dat is dus hele specifieke kennis met betrekking tot dit soort G-coupled proteins. Hè?
Ja.
Is dat dan zo'n danig ander type eiwit dat je daar heel specifieke kennis over moet ontwikkelen? Dat is heel anders dan een ander eiwit, blijkbaar.
Ja, dus het zijn eiwitten die in het buitenste celmembraan voorkomen. Het zijn membraaneiwitten. Ze lijken in dat opzicht wel op andere membraaneiwitten, zoals ionkanalen of receptor tyrosine kinases. Maar GPCR's zijn in die zin, dus G-eiwitgekoppelde receptoren, de afkorting GPCR, zijn in die zin bijzonder dat ze, je hebt er 800, dat is wel even goed om te weten, maar die werken allemaal eigenlijk een beetje op dezelfde manier, dat er een signaal van buiten de cel omgezet wordt naar een intracellulair signaal door het natuurlijke ligand, wat altijd een activator is.
En kun je wat geneesmiddelen noemen die werken via dit mechanisme?
Ja, zeker. Er zijn heel veel geneesmiddelen op de markt die al via GPCR's werken. Bijvoorbeeld voor de beta-adrenerge receptor, dus bloeddrukverlagers, anti-astma-middelen, voor migraine, hooikoorts. Dus in die eigenlijk heel divers.
Maar je ziet dus nog steeds veel mogelijkheden in de toekomst om de kennis daarin te verbreden. En daar toch nog weer nieuwe middelen voor
te ontwikkelen. Met name ziektes waar een inflammatoire component een rol speelt. Daar is op dit moment toch nog steeds heel moeilijk om echt effectieve middelen, dus middelen die voldoende effect hebben, dat de patiënt er echt baat bij heeft. Ook in de oncologie is dit type eiwit erg in opkomst. Tot denk ik een jaar of 10 geleden werd er met name naar kinases gekeken. Maar nu begint er toch ook steeds meer aandacht te komen voor GPCR's. Dus daar zit echt nog wel ruimte. En dan niet alleen small molecules, maar ook bijvoorbeeld antilichamen. Dat is niet mijn expertise, maar ook met andere type geneesmiddelen te kijken of je iets kan doen met de functie van dat eiwit.
Ja. En heb je dan veel aan werk wat Klaas doet? Dat je bijvoorbeeld specifieke geneesmiddelen brengt bij die specifieke receptoren?
Het is heel gek, want Klaas en ik praten eigenlijk nooit over onze wetenschap.
Nee. Nou, ik ben blij dat ik hierin kan faciliteren.
Dus hij had het over die PDGFR-receptor, wat dan ook een membraaneiwit is. Ja. Dus in dat opzicht, en volgens mij zelfs een GPCR, dacht ik, ja. Dat ik denk, ja, weet je wel, wij maken daar moleculen voor, of zouden daar moleculen voor kunnen maken. En Klaas richt zich dan op eiwitten. Maar misschien dat er ook op het gebied van small molecules iets mogelijk is als een soort anker.
Ja, dat zou bij hem ook wel eens aan gedacht, maar geen tijd gehad. Maar
nee, dus dat
misschien komt hier een mooie samenwerkingsverband. Ja. Kan hier nog
we
wordt
weten
geboren.
Dat samenwerken op Figon-niveau heel goed gaat.
Ja,
dus,
precies. Ja, en daar komen we zo meteen op. Wat jullie doen, en jij beschreef het eigenlijk al, Klaas, is jullie proberen eigenlijk op GRIP-niveau, dus die naam van jullie instituut, een hele farmaceutisch bedrijf na te bootsen. En wat jij doet, Laura, is denk ik ook iets wat farmaceutische bedrijven in hun research afdelingen doen, of niet?
Mijn afdeling is de afdeling Medicinal Chemistry is onderdeel van het LACDR, zoals net geïntroduceerd werd. En het LACDR lijkt eigenlijk heel erg op op GRIP. Dus wij doen alle preklinisch onderzoek. Al die facetten worden door de verschillende PI's binnen het LACDR gedaan. En op het moment dat we klinisch onderzoek willen doen, dan zoeken we daar klinische onderzoekscentra voor of farmaceutische bedrijven.
Ja. Ja. Is daar nou behoefte aan? Dat dit ook separaat op academisch niveau gedaan wordt. Ik neem aan, de grote bedrijven hebben natuurlijk allemaal een eigen afdeling waarbij ze dit soort dingen ook doen. Waar zit jullie unique selling point? Waarom doen jullie iets? Kunnen jullie iets beter dan wat farmaceutische bedrijven doen? Of laten we iets liggen?
Ik denk dat de farmaceutische bedrijven dit zeker zouden kunnen. Alleen wij doen met name natuurlijk heel erg fundamenteel onderzoek, waarbij de belofte dat het daadwerkelijk tot een product gaat leiden er niet is.
Nee.
En natuurlijk, de belangen zijn heel anders binnen de farmaceutische industrie. Dus wat je vaak merkt, is dat ze bij farmaceutische industrie, of in ieder geval dus in mijn geval, dat ze vaak graag met mij samenwerken. Dat ze dan toch zo'n fundamenteel concept interessant vinden om daar toch vroeg bij te zijn of het mogelijk iets kan worden, maar dat niet zelf in huis gaan doen. Dus dat doen ze dan via samenwerking met academische partners. Krijgen ze kennis op en dan besluiten ze het in te huizen. Ja. Als het veelbelovend is. Ik weet niet of Klaas dat herkent.
Ook zo,
ja, dat klopt. Je ziet inderdaad dat farmaceutische bedrijven het fundamentele onderzoek niet alles kunnen doen. op het gebied van fundamenteel onderzoek. Dus eigenlijk de vruchten plukken, of het laaghangend, met beginnen met het laaghangend fruit. De vruchten plukken van het fundamenteel onderzoek. En dat oppakken en naar de markt brengen uiteindelijk met een geneesmiddel. Dus je hebt beide soorten nodig, fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek richting de kliniek. Maar ja. Binnen een farmaceutisch bedrijf kan niet alles gedaan worden.
Maar jij vertelde, jullie gaan tot aan marktintroductie toe binnen jullie instituut.
Nou kijk, het Grip Instituut is ook een opleiding tot farmaceutische wetenschapper en apotheker.
Ja, okay.
En die farmaceutische wetenschappers, hopelijk hebben die verstand van het hele traject van begin van een geneesmiddel tot het einde. En zeker de apotheker moet dat hebben.
Ja, maar dat doe je het meer in het kader van een opleiding.
Ja, en dan trek je
niet zozeer om specifiek echt ook iets naar de markt te brengen.
Nee, klopt. Ja. Wij doen het in het kader van een opleiding. We trekken dus de experts aan op het gebied van drug design, op het gebied van farmacologie, op het gebied van epidemiologie. Die experts die geven de helft of 40% van hun tijd onderwijs. En de andere helft doen ze onderzoek.
Ja.
En dus heb je automatisch, als je die hele brede opleiding hebt, automatisch ook een heel breed onderzoeksveld. Ja. Wat ook heel nuttig kan zijn. Het samenwerken is ook altijd nuttig.
Hoe is die interesse voor jullie voor geneesmiddelen gekomen? Jullie zijn allebei qua achtergrond bioloog, denk ik?
Ik ben medisch bioloog.
Ik ben biofarmaceut.
Biofarmaceut. Ja. En jij bent, Klaas?
Medisch bioloog.
Medisch bioloog.
Ja.
Oké. Okay.
Ja,
dus farmaceut, dat is meer... Ja, leg het eens uit.
Nou ja, ik moet zeggen, ik heb biofarmaceutische wetenschappen gestudeerd. En dat is de opleiding die door het LACDR gegeven wordt. Ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon waar ik ooit begonnen ben,
ben ik gebleven.
En mijn drijfveer kwam eigenlijk om een heel persoonlijke reden. Dus mijn oom die had multiple sclerose. En die is overleden toen ik 15 was. Maar ik heb hem nooit anders gekend dan iemand die altijd in een rolstoel zat. En niet goed verstaanbaar was, omdat de stembanden en het bewegen van de mond niet meer zo goed ging. En toen hij overleed, toen had ik zoiets. Ik wil een geneesmiddel voor deze ziekte ontwikkelen. En er is nog steeds, nu zijn we 30 jaar verder. Er is nog steeds niet echt een geneesmiddel. Er wordt nog steeds wel heel actief onderzoek naar gedaan. Dus toen ik een keuze moest maken na mijn VWO... Toen was Leiden de enige stad waar een opleiding tot geneesmiddelonderzoeker werd aangeboden. Dus dat was vrij makkelijk.
Ja. En hoe is dat bij jou gegaan, Klaas?
Nou, ik ben biologie gaan studeren in Groningen. Omdat ik nieuwsgierig was hoe het allemaal werkte. Hoe cellen werken, hoe organismen werken, hoe ecosystemen werken. Dus ik werd gedreven door nieuwsgierigheid. Maar ik wilde die nieuwsgierigheid ook toepasbaar maken. Dus niet alleen kennis vanwege de kennis. Dus ik wil wel zien dat dat iets een zeker nut heeft. En ik vond de medische biologie het meest interessant. Dus daar ben ik in terechtgekomen. En dan kom je, als je kennis toe wilt passen, dan kom je al gauw bij de geneesmiddelenontwikkeling terecht. En na mijn stap van binnen het UMCG ben ik bij de farmacie terechtgekomen. Min of meer toeval, maar ook omdat ik geneesmiddelenontwikkeling juist zo belangrijk vond. Mijn eerste ontdekking deed ik op het UMCG. Ik ontdekte hoe een bepaald enzym werkte. En dat bleek een endotoxine onschadelijk te maken. Nou, dat zegt iemand van de farmacie, dat moet je patenteren. Nou, en zo langzaam ben ik heel langzaam de geneesmiddelenontwikkeling binnengerold.
Klaas, nooit overwogen om naar de farmaceutische industrie te gaan? Om daar te gaan werken?
Nee, ik vind vrijheid binnen de academische wereld ook heel belangrijk.
Die vrijheid heb je niet binnen de industrie?
Ik denk minder. Maar dat zijn andere belangen.
Ja.
Maar ik had het ook altijd te druk om ergens anders naartoe te gaan. Ik was altijd bezig met nieuwe projecten, nieuwe ideeën. Ja, en dat rolde voor mij uit. Daar had ik niks te willen. Dat ging gewoon. En dat was ook het leuke.
Ja, en bij jou, heeft dat bij jou ooit gespeeld, Laura?
Ja, misschien toen ik aan het eind van mijn PhD... Maar toen was ik er inmiddels ook al achter gekomen dat ik het geven van onderwijs ontzettend leuk vond. En toen dacht ik, ja, dat kan toch eigenlijk alleen maar bij een universiteit. En ik vind het geven van onderwijs nog steeds leuk. Dus ja, als mensen mij nu vragen, zou je niet eens wat anders willen? Dan denk ik, nou, nee.
Ja. Nee. Hoeveel procent van je tijd besteed je aan onderwijs?
Ja, ik hoor 40-50% van Klaas, maar bij ons is denk ik eerder richting 25% van de tijd. Dus... een behoorlijk percentage, maar ja.
In het algemeen heb je vaak in de media ook even de discussie over nieuwe geneesmiddelen, waarbij er nogal wat critici zeggen van ja, al die nieuwe geneesmiddelen die komen van de universiteiten en voor een academia en dan gaan de bedrijven ze voor een groot bedrag overnemen en dan is het nog bij als het ware een koud kunstje om het nog verder op de markt te brengen en dan voor een heel hoog bedrag het verkopen aan dokters en dat is eigenlijk niet eerlijk. Hoe zien jullie dat? Wie is nou eigenlijk waar ligt de oorsprong van nieuwe geneesmiddelen, Laura?
Ja, ik denk wel in de academische wereld, ja. Ja, ik denk dat de echte innovaties daar plaatsvinden.
Van de betreffende stoffen ook, of meer van de targets, van de receptoren, wat jij doet met G-protein, coupled proteins?
Ja, ik denk allebei wel. Ik denk qua stoffen zou het ook wel bij de industrie vandaan kunnen komen, dat ze toch wel heel vaak die screeningscapaciteiten hebben, dat die we dan bij de academie weer minder
dus
hebben.
Dus om al die stoffen te synthetiseren?
Ja, dus het synthetiseren lukt ons wel, maar om tot een startpunt te komen van welke klasse van moleculen bindt nou? En dan als die bindt, is dat nog niet goed genoeg. Hij moet heel goed binden. Dus om tot een hit te komen, dat kan de industrie denk ik misschien weer beter. Alhoewel met AI en virtual screening komen we toch in de academische wereld nu ook wel heel ver.
Okay.
Dus.
En jij, Klaas, wat vind jij ervan?
Nou, ik denk dat inderdaad de academische wereld de leads kan geven aan de industrie. Maar het ontwikkelen van een geneesmiddel kost gemiddeld 20 jaar. Kost gemiddeld 1 miljard euro. Een groot deel mislukt van de leads. En dat zijn dingen die de universiteit nooit kan dragen. Dus je kunt als universiteit niet risico's lopen voor dat soort grote bedragen. Want dan zou betekenen dat de universiteit op een gegeven moment na mislukking moet stoppen. En dat kan niet. Dus de universiteit kan wel de leads leveren, maar nooit het eindproduct. En ook niet de risico's lopen.
Nee.
Dus zelfs de klinische trials kunnen ze niet doen. Dus ik denk dat de wisselwerking heel belangrijk is. Ja. Het kan niet anders.
Gaat die samenwerking goed?
Het kan beter. Het kan beter.
Ja, wat gaat er niet goed?
Nou, ik heb zeg maar binnen de farmacie zie ik dat en ik zie diverse rapporten over de stand van zaken in Nederland. Het geneesmiddelonderzoek is in Nederland top ten opzichte in de wereld. We behoren tot de top 10%.
Het basale onderzoek.
Ja. Het onderzoek in pharmaceutical sciences is top 10%, top 5%. Afhankelijk een beetje van de groep, maar allemaal in de top. En als je dan kijkt naar hoeveel klinische producten worden afgeleverd, hoe de innovatie is, het innovatief vermogen, het aantal klinische trials, dan loopt Nederland achter. En dus ook de farmaceutische industrie loopt in Nederland achter. En dus ik denk dat daar een gap zit. Het hele goede onderzoek versus het uiteindelijke nut daarvan, de opbrengst daarvan, ja, daar loopt Nederland achter.
Ja.
Dus daar kan zeker wat verbeterd worden.
Samenwerking gaat goed in Leiden met de industrie?
Ja, ik denk heel lokaal wel. Zoals ik. Ik denk op persoonlijk niveau gaat dat heel goed. Dus sommige PI's bij ons zie je heel veel samenwerken met de industrie, terwijl andere PI's dat weer helemaal niet doen. Dus ik denk dat daar inderdaad wel wat te winnen valt. Want we doen allemaal hele belangrijke en interessante dingen. Dus.
Nou ja, rond Grip, daar zijn ook een science park. En als je dan vraagt aan mijn collega's, mijn 33 PI's, die daar zitten, noemen ze een paar bedrijven. Nou, Life Cooperative is een vereniging die 60 bedrijven vertegenwoordigt.
Ja.
Ja, dan noemen ze 4, 5 van de 60. Dus daar zit een hele hoop te winnen. En ik denk dat daar een verbeterpunt in kan zitten.
Ja, dat herken ik in Leiden inderdaad ook wel. Wij hebben het Leiden Bioscience Park, LBSP. En volgens mij zijn dat soortgelijke getallen. En ook inderdaad, wie werkt, ja, dan wordt gevraagd wie werkt er samen binnen Leiden. Ja, dan steken er een paar een hand op. Wel, ook over de grens wordt er ook wel, of buiten Leiden wordt er natuurlijk ook wel samengewerkt. Maar het is sporadisch. Het kan veel beter. En ik denk dat eigenlijk wat meer gefaciliteerd moet worden.
Ja. Ja. Nou ja, en dan komen we misschien ook een mooi bruggetje naar wat jullie doen in de FIGON, de Federatie Innovatief Geneesmiddelenonderzoek in Nederland, waar jullie voorzitter en vicevoorzitter zijn. Wellicht kan de FIGON, zo'n federatie, zo'n faciliterende rol spelen?
Ja, dat is wel een van onze ambities. Ik denk dat het wel een platform, in ieder geval met de Dutch Medicines Days, dat we een platform bieden waar mensen elkaar in ieder geval tegen kunnen komen. Één op één of in een groep. Of je kan bij een sessie zitten leren wat er allemaal gaande is. Dus ja, en het doel van Figon is om iedereen die iets met geneesmiddelonderzoek in Nederland samen te brengen. Dus zowel de academie als de industrie als de marketing. Nou ja.
Ja. Dus vertel eens wat, Klaas, wat doet de vereniging zoal?
Nou, een van de belangrijkste activiteiten is het organiseren van de Dutch Medicine Days.
Ja. Al jarenlang, hè?
Al 25 jaar.
Ja, echt een traditie.
Ja, ja. En daar brengen we dus alle partners in het geneesmiddelonderzoek samen. Dat is ons streven althans. Van geneesmiddelontwikkeling, van de start van een design, verdere ontwikkeling tot klinische trials en de marketing. Dus dat is het doel. En we proberen steeds meer partners bij elkaar te krijgen. En we hopen dat die partners zien wat de ene partner ziet wat de ander doet.
Hoeveel partners hebben jullie nu?
Ik heb net nog geteld, 19.
Oh, ik schat 19. Het op 20.
En kun je een paar voorbeelden noemen? Wat voor soort organisaties zijn dan aangesloten bij de federatie?
Nou, we hebben in ieder geval het GRIP en het LSCDR.
Oké, okay, uiteraard.
En we hebben de KNMP, dat is de apothekers, zo de farmacievereniging.
VIG speelde een belangrijke rol. ZONMW heeft een rol gespeeld. We hebben een wetenschappelijke vereniging. Diverse Nederlandse vereniging van toxicologie.
Ja. Nederlandse Vereniging Farmacologie, Pivot Park is net aangesloten. Dus ja, we proberen wel. Maar het zijn altijd stichtingen. Dus het zijn altijd overkoepelorganisaties die we als partners zoeken.
En waarom worden die partners lid van Figon?
Ja, omdat ze dan een seat aan de table hebben. Ze kunnen meedenken, meepraten.
Waar praten ze dan over mee?
Nou, over het opstellen van het programma bijvoorbeeld. En dat
van de Dutch Medicines Days.
Precies, ja. Ja. En we kunnen, zeg maar, ze kunnen dan meehelpen de programma samen te stellen. En een hot item of een belangrijk topic in hun vakgebied, in hun area presenteren. Ze kunnen zichzelf profileren dan ook in zo'n sessie. En als je als deelnemer van de Dutch Medicines Days hoor je ook wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. En tegenwoordig proberen we dus meer bedrijfsleven erbij te betrekken. Dus we hebben nu ook de Dutch Winter Afternoons en Summer Afternoons samen met de Science Parks. Zodat de bedrijven en de academici ook dichter bij elkaar komen.
Dus dat is dus het organiseren van meetings. Dat is dan een van de, dus met name de geneesmiddeldagen, dat is dan een van de belangrijkste taken. Maar zie je de rol van de Figon ook wat breder dan dat? Ook wat meer maatschappelijker actief?
Ja, ik denk dat inderdaad de Dutch Medicines Day is het meest concrete, tastbare. We hebben natuurlijk jaarlijks hebben een algemeen bestuurvergadering waar al deze partners aan tafel komen. En dat we dan ook nadenken over wat zijn nou belangrijke agendapunten samen voor het komende jaar.
Dan kun je eens een paar van dat soort agendapunten noemen?
Ja, ik moet zeggen dat we daar nog wel ons heel erg op moeten gaan inzetten. Wat meer, maar in mijn idee zouden we proberen invloed te gaan uitoefenen op de nationale wetenschapsagenda bijvoorbeeld. Dus dat je echt samen denkt van nou, dit is een heel belangrijk topic. En wij moeten dus praten met de MBO's en de overheden. En we hebben nu bijvoorbeeld ook in het komende programma van de Dutch Medicines Days hebben we iemand van VWS die komt. Dus we proberen wel op die manier ook dichter bij waar de beslissingen genomen worden te komen. En ik denk dat als we onze koppen bij elkaar steken, als we het even zo zeggen. Dat we dat ook voor elkaar kunnen krijgen.
En wat is dan de bedoeling? Je probeert dan dus iets in de wetenschapsagenda te krijgen. Dus dat betekent funding voor onderzoek naar geneesmiddelen.
Ja, dat is een van de uitkomsten. Maar het is natuurlijk ook, je kan het ook als een groter geheel zien. Van dat je als Nederland je verenigt en jezelf gaat verhouden binnen Europa en wereldwijd. Want Nederland is natuurlijk een klein landje, maar zoals Klaas al zei, we zijn top, vooral qua wetenschappelijk onderzoek. Maar als we ons verenigen, ja, dan hebben we nog meer in de melk te brokkelen. Ja. Ja. Ja,
binnen Nederland is geen grote farmaceutische industrie, hè, zoals in sommige landen, Zwitserland, wel hebben. Ja. We hebben geen grote big pharma in huis, maar we hebben wel tientallen, misschien wel duizend kleine bedrijfjes. En je kunt al die bedrijven samenvoegen, dan heb je één grote big pharma. Maar dan moet je wel samenwerken.
En wat is dan het gemeenschappelijke belang van al die bedrijven die je dan bij elkaar zet?
Nou, ze willen allemaal overleven.
En de academia.
Ze willen allemaal overleven, ontwikkelen. We hebben het over innovatieve geneesmiddelen. Dus dan moeten ze eigenlijk de bedrijven moeten meegaan met de nieuwste ontwikkelingen. Wij hopen als we een goede samenwerking op zeggen dat de bedrijven ook toegang krijgen tot de nieuwste apparatuur die binnen universiteiten wel staat. Die kleine bedrijven bijvoorbeeld niet kunnen betalen. Ze kunnen geen elektronenmicroscopen aanschaffen, dat is veel te duur. Ze willen hem ook niet hebben, want ze gebruiken hem niet 24/7, maar binnen de universiteit wel. Dus als je dan de samenwerking tussen academia en kleine bedrijven gaat stimuleren, dan kan zo'n klein bedrijf ook een elektronenmicroscoop gebruiken. Ja. En ze zien de nieuwste ontwikkelingen. En ik denk dat we tegenwoordig met de huidige geopolitieke ontwikkelingen, ik weet dat de term weerbaarheid, resilience, in Nederland een enorm hot item wordt. We moeten ons weerbaar maken tegen willekeurige politieke beslissingen. En tegen geopolitieke beslissingen, bijvoorbeeld over de geneesmiddelontwikkeling in India en China. Dus wij moeten een goede geneesmiddelenontwikkelingsindustrie hebben.
Ja. En je ziet dus vooral mogelijkheden, met name in die kleine bedrijven, en daar de samenwerking tussen academia en de bedrijven, en dat binnen Vigon verband vooral, dat proberen te faciliteren.
Ja, zeg maar, de kleine, elk bedrijf doet wat. Elk bedrijf is, de ene is gespecialiseerd in toedieningsvormen, de andere is gespecialiseerd in het synthetiseren van eiwitten, de andere is gespecialiseerd in het maken van nieuwe kleine, small entities, chemical entities. Ja, als je die allemaal samenvoegt, dan heb je een enorm farmaceutisch bedrijf. Ze moeten alleen maar leren communiceren en weten wat elkaar doet, en weten wat voor expertise daar is en wat voor apparaat daar is.
Ja. Dus hoeveel leden zijn je nou, Laura?
19.
19 leden. En dus de bedoeling is nog meer. Je zijn echt aan het werven om het groter te maken.
Ja, we zijn echt aan het werven. Zijn we nu met name aan het inzetten op de Bioscience Park. Dus vandaar dat we, toevallig zijn we ook nu hier in Pivot Park. En omdat daar dus juist die kleine bedrijven zitten die Klaas net noemde. Dus dat zijn hele logische partners. En we kunnen niet ons op iedereen onze pijlen schieten tegelijk. Dus dat is de eerste schil.
Het zijn overigens geen leden, maar partners. En elke partner heeft een heleboel leden. Een wetenschappelijke vereniging of 60 bedrijven. Of...
Maar waar ik altijd wel een beetje mee struggle met Vigon, wat is dan de toegevoegde waarde ten opzichte van heel veel samenwerkingsverbanden die er natuurlijk toch al zijn in Nederland? We hebben natuurlijk heel erg veel meetings al in de biotechsfeer. Je kunt in dit land bijna elke maand wel ergens naar een meeting gaan waarbij geneesmiddelontwikkeling op wat voor niveau dan ook besproken wordt. Wat is dan de extra toegevoegde waarde, wat jullie uniek selling point van Vigon, wat al die andere organisaties in al die meetings niet hebben?
Ja, ik denk dat dit een van de weinige congressen of symposia is waar je de hele breedte van het traject bestreken wordt. Want over het algemeen gaan we natuurlijk wel altijd naar onze focused meetings. Dus naar MedChem meetings bijvoorbeeld. Maar daar hoor ik helemaal niks over targeting.
Medicinal chemistry meetings. Ja,
ja. Hoor ik niks over targeting. Hoor ik ook niks over de uitdagingen die de clinical trials opwerpen. En inderdaad, op die manier kan ik mijn jaar best wel goed vullen. Maar dit is in mijn ogen het enige congres waarin ik over de hele breedte van geneesmiddelen leer, maar ook alle belangrijke spelers tegenkom. Dus met name voor de jonge mensen is het denk ik van belang dat ze een bredere blik krijgen. De mid-career mensen, inderdaad het opzetten van nieuwe samenwerkingen. En inderdaad de wat meer senior mensen, dat die toch hun netwerk, gewoon één keer per jaar kom je gewoon al jouw contacten weer tegen. Ja. Die van belang zijn voor het vakgebied geneesmiddelonderzoek.
Ja.
Ik was begin deze week bij de Vereniging van Innovatieve Geneeskunde. En die organiseerde een symposium omdat ze 50 jaar bestonden. En die vertegenwoordigen heel veel bedrijven in Nederland. En die spraken ook over het hele geneesmiddelenontwikkelingstraject. Ik liep daar rond en ik dacht, ik mis de basale wetenschapper hier. Juist het vakgebied waar wij zo goed in zijn, in Nederland. Wij, zeg ik Nederland. Miste daar. En zij constateerden dat de geneesmiddelenontwikkeling in Nederland niet goed liep, omdat de klinische trials, er waren te weinig klinische trials, en dus te weinig geneesmiddelen werden in Nederland geproduceerd. Maar waar ging het fout? Ik denk tussen die stap tussen de geneesmiddelenontwikkeling en de klinische trials. En daar heb je goed investeringsklimaat voor nodig. Daar heb je goede kennis voor nodig. En daar heb je ook goed durf voor nodig.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook zo ongelooflijk lang en uitgebreid traject met zoveel verschillende wetenschappelijke disciplines en heel veel verschillende wetenschap en verschillende belanghebbenden. die een rol spelen bij geneesmiddelen. Jullie zijn basale wetenschappers, maar dan krijg je, als je later komt, ja, dan krijg je de klinici die de trials moeten gaan doen, de regulatoire experts. En vervolgens, als het eenmaal geïntroduceerd moet worden, ja, dan heb je weer mensen nodig die met patiëntenveiligheid, geneesmiddelenveiligheidsbewaring en noem het allemaal maar op. Het is zo enorm groot. Het is bijna niet in één club samen te vatten. Maar dat is wel jullie ambitie, als ik het goed begrijp.
Ja, met name de ambitie is om de contacten of te verkorten. Dus om daar geen tijd te verliezen. Het zal een lang traject blijven. Maar als jij gewoon precies weet wie je moet hebben voor welke vraag je dan ook hebt, of voor de volgende stap in de ontwikkelingsketen, dat zou natuurlijk prachtig zijn.
Want men weet heel erg weinig van elkaar. Hè? Bedoel, je weet alles, als je alles weet van drug targeting, weet je nog niet hoe een fase 3-studie eruit ziet.
Nee. Dat klopt. Ik heb het toevallig van een afstandje kunnen zien. Maar ik vind mijn collega's en zeker de studenten vertegenwoordigd vrij naïef wat dat betreft. Dus ik wil dat hele systeem ook in het onderwijs introduceren. Bijvoorbeeld, ik heb een paar maanden op Harvard gezeten, daar een medical school. En daar was een laboratorium waar heel vaak de soort business developers of ik noemde dan speurhonden voor investeerders even langskwamen, koffie drinken. En als er dan wat nieuws ontdekt was, dan werd een nieuwe lead. Dan was dat binnen no time. Oh, daar ken ik wel iemand voor en die zoekt nog iets. Die heeft geld en die wil het besteden. Dat ging heel anders dan hier in Nederland. Daar moeten de wetenschappers op zoek naar geld. En daar lag het geld op straat. Dus hoeft alleen maar de wetenschappers te ontmoeten.
Dat is ook veel meer een mindset van, kunnen we hier iets mee? Kunnen we nog daar iets?
Klopt.
En kunnen we daar een bedrijf voor oprichten? Maar het is in het Onco-instituut, Laura, waar je ook bij betrokken bent, daar wordt dat ook al heel veel gedaan, toch?
Ja, Onco. Het instituut in dat opzicht is juist heel erg op die business development ingezet. Dus iedere Oncode PI heeft een, niet een eigen, maar in ieder geval, ik heb één aanspreekpunt, één business developer. En in het begin vond ik dat best wel heftig. Die wilde me iedere maand spreken. En dat doen we nog steeds. Want ik denk, ja, zo snel gaat het allemaal niet bij mij, hoor.
Je bent nog met moleculen aan het synthetiseren.
Ja, en er is echt niet iedere maand iets nieuws. Maar gewoon op de hoogte blijven van wat er gaande is. En op het moment dat ze maar iets interessants zien, dat ze daarvoor al aan de slag gaan om even rond te kijken wie zou geïnteresseerd kunnen zijn. Dus dat je niet te laat bent eigenlijk. En ik denk dat hebben ze bij Oncode hebben ze dat heel goed gedaan. Natuurlijk heeft alle universiteiten hebben zo'n eigen Tech Transfer Office, TTO. Maar vaak zijn toch de verhoudingen van het aantal wetenschappers die bediend moeten worden, ja, die liggen dan. Dat is uitverhouding, zeg maar. Dus dat inderdaad dat echt erbovenop zitten, dat is in ieder geval in Leiden, is dat iets minder, ja.
Ja, een hoogleraar heeft eens tegen mij gezegd, je hoeft als wetenschapper maar één goed idee per 5 jaar te hebben. En dan ben je al een heel eind, dan komt het heel goed. Maar tegenwoordig is het ook zo dat innovatie gaat met hele kleine stapjes. Dat was ook heel duidelijk in het afgelopen congres van VIG. Het gaat met hele kleine stapjes en dat is bijna onzichtbaar als je dat niet een beetje volgt.
Ja, ja, wat is, jullie hebben ongetwijfeld succes van verhalen van Vigon. Waar ben je het meest trots op van wat Vigon gedaan heeft?
Nou, Vigon heeft aan de wieg gestaan van RSNN, regulatoire.
Science Network
Nederland. Wat echt een samenwerking is van verschillende groepen die met geneesmiddelen het op de markt brengen, het reguleren van allerlei regels, die daar actief bij betrokken.
Ja, en daarin werken, daar is dat ook het CBG, hè? De College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, werkt daar mee, en de bedrijven, en Vigon, en noem maar op.
Ja. Daar heb je dus het laatste stuk van de geneesmiddelenontwikkeling heb je daar te pakken. En daar is juist de samenwerking tussen alle verschillende stakeholders is juist heel belangrijk om echt voorop te zijn en regels te helpen ontwerpen in plaats van ze proberen te volgen.
Ja,
en het andere waar ik altijd wel trots op ben is toch de IO-competitie die wij hebben. Dus het is echt wel een fenomeen geworden.
Tijdens de geneesmiddeldagen, ja.
Ja, ik weet niet of we het sinds het begin doen. Maar in ieder geval, toen ik IO was, bestond het al. Dat is toch
heb
wel
je ook meegedaan, of niet?
Even geleden. Heb ik meegedaan? Ja, volgens mij heb ik wel meegedaan, ja. Heb ik misschien ook gewonnen? Ik weet het niet eens meer. Ja.
Het heeft weinig indruk gemaakt.
Ik heb meegedaan. Ik weet wel dat ik de voorcompetitie had gewonnen bij ons in Leiden. En die doen we nog steeds. Nee, maar ik denk wel dat je echt die jonge onderzoekers, podium geeft. En ook dat ze leren presenteren voor een breed publiek. Met name dat laatste. Dat is iets wat ze niet vaak tijdens hun carrière zullen doen. Omdat ze natuurlijk met name, we noemen het alweer, naar die meer gefocust congressen gaan. En het is toch wel heel anders of je een presentatie geeft voor mensen uit jouw vakgebied, of dat je een presentatie geeft voor geneesmiddelonderzoek in de breedste zin van het woord.
Ja, en daar zit ook echt een wedstrijd aan verbonden, hè?
Ja, het is een wedstrijd, ja. Dus het is, ze moeten kort, 7 minuten volgens mij.
Een pitch maken
en presenteren. We gaan komend jaar het format een klein beetje veranderen, maar het idee is nog steeds hetzelfde, dat we alle universiteitssteden een vertegenwoordiger sturen. En dat je jouw universiteit de eer verdedigt.
Er zijn heel veel PhD-kandidaten altijd die in de geneesmiddelenonderzoek werken in Nederland. Die gaan naar de geneesmiddelendagen.
Dat is de bedoeling.
Ja, en de PhD-competitie was dit jaar 8 deelnemers. 8 verschillende universiteitssteden namen deel. En ja, eigenlijk is dat het topje van de ijsberg. Elke universiteitsstad heeft een eigen competitie.
Heeft zijn eigen competitie gedaan.
Misschien niet elke. En de winnaar gaat naar de UIFA. De UIFEBS, dat is de Europese Vigon tegenhanger, zeg maar. En daar was ik vorige week. En de Nederlandse kandidaat was daar nummer 3. Maar die speelt daar in een... er zijn ook 10 landen die tegen elkaar strijden om de award.
Ja. Nou, heel mooi.
Het gaat ook internationaal.
Ik ga nog even terug naar de website van Vigon. Daar las ik een hele mooie omschrijving. Het doel in het Engels: to create an effective ecosystem of collaborating companies, non-governmental or governmental organizations and universities, all vital for generating societal impact worldwide. Dat is een heel drukkelijk jullie doel, zoals dat omschreven is. Ik vond het wel interessant, daar stond ook het societal impact. Dat staat er specifiek in genoemd. Dus het is niet onderzoek om het onderzoek. Je wil echt iets doen omdat het iets te betekenen moet hebben voor de samenleving.
Nou, uiteindelijk doen we dit voor de patiënt. Ik zeg het ook wel eens als ik aan leken verklaar wat ik doe. Zeg ik, ja, ik zie in mijn dagelijks leven zal ik waarschijnlijk nooit een patiënt op mijn werk tegenkomen. Maar uiteindelijk doe ik dit omdat ik de patiënt wil helpen. Ja. Dat is mijn drijfveer. Ja, dus dat is die societal impact. Ja,
en societal impact is meer. We helpen uiteindelijk de patiënt, maar heel weinig geneesmiddelen redden het uiteindelijk. Hè. Dus, maar wat we ook doen, is het stimuleren van innovatie. Dat gaat gepaard met een enorme ontwikkeling van apparatuur, van kennis en eigenlijk van economische activiteit. En eigenlijk stimuleer je dus door het toepassen van kennis, stimuleer je de economische activiteit. Al die kleine bedrijfjes, ze worden niet allemaal succesvol en stinkend rijk, maar ze stimuleren wel allemaal de economische activiteit. Die geven inmiddels in Nederland aan misschien wel 10.000 mensen werk.
Ja, het is dus niet alleen voor de patiënt goed als geneesmiddel, maar ook voor de samenleving, omdat het de economie stimuleert.
Ja,
zeg je wezen,
en wat is kennis waard?
Ja, kennis en kennisoverdracht tussen de verschillende partijen. Ja.
Is er bij Klaas, heb je ooit wel eens, is er in je vroege tijd, zal ik maar even zeggen, ooit iets meer je aangewerkt hebt wat nu op de markt is?
Nou, ik heb als postdoc eens een keer een goed ideetje gehad. En dat is dat enzym wat ik aan het begin ook noemde, hoe dat werkt. Dat was een fundamentele kennis. Wat voor nut heeft het enzym in het lichaam? En zoals ik zei, toen zei iemand, dat moet je patenteren. Nou, de Universiteit Groningen had nog nooit iets gepatenteerd in die tijd. Dus die hebben nu inmiddels geleerd hoe je moet patenteren. Ja. We hebben een patent geschreven en het verkocht. En dat is het bedrijf AM Pharma uit voortgekomen. Wat nu in Utrecht zit. En die voert nu klinische trials uit 1, 2 en 3 wereldwijd.
Maar dat middel is nog niet geregistreerd.
Dat middel is nog niet op de
markt. Zijn hiccups, geloof ik.
Klopt, ja. Fase 3 was, de endpoints zijn niet helemaal bereikt. Dus ze zijn nu wel met fase 2 in een andere partij, in een andere patiëntgroep begonnen. Ja. En ik heb zelf ook zeg maar aan de wieg gestaan van een bedrijf via Biorion. Dat bestaat nu ook niet meer. Maar we proberen onze drugtargeting-concept niet alleen geneesmiddelen af te leveren, maar ook labels. En daar kun je diagnostiek mee bedrijven.
En labels, dat moet je even uitleggen.
Nou, labels, dan je hangt een bijvoorbeeld een radioactief of traceerbaar, en via NMR of PET traceerbaar stofje aan je eiwit, wat specifiek naar je targetcel gaat. Nou, als die targetcel heel sterk gaat groeien, zoals bijvoorbeeld bij leverziekten of bij tumoren, dan kun je dat zien. En dus proberen, leverziekten worden heel vaak laat ontdekt. te laat. Dus we proberen vroeger diagnostiek te doen. Nou, dat heeft het tot fase 2 gehaald. Weer een bedrijfsactiviteit. Maar is helaas in de COVID-tijd gesneuveld.
Ja, dat ik heb 30 jaar gewerkt in de farmaceutische industrie, altijd meer in de klinische kant. Ik vond het altijd van die basale wetenschappers. Je moet ook een enorme frustratietolerantie hebben met al die dingen die je doet. 99% ervan is ontzettend goed, maar haalt de eindstreep nooit. Dus je moet er ook wat goed tegen kunnen dat alles, heel veel van die dingen die je ontwikkelt, dat het uiteindelijk nooit bij de patiënt komt. Of ben ik nou te somber, Laura?
Ja, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit zo over nadenk. Ik word gewoon heel blij als ik een hypothese heb en die ga je toetsen en het blijkt zo te werken zoals je in gedachten hebt. En inderdaad, dan heb ik nog niks voor de patiënt gedaan, maar dan heb ik toch inderdaad een nieuw idee of een innovatief idee uitgewerkt. En dan hoop ik dat iemand dat verder oppakt, ja. En gaat toepassen in... binnen de industrie. Ja. En daar zijn ook wel voorbeelden van, dat we samenwerken met de industrie. En ik kan niet in details treden, maar dat ze onze technieken gebruiken om de moleculen die zij clinical trial mee willen doen, dat wij ze karakteriseren. En met onze extra, de informatie die dan bij ons eruit rolt, dat ze kunnen kiezen welk molecuul ze klinische onderzoek mee gaan doen. Ja. Dat dan dus ook blijkt dat, nou, er zit volgens mij nu 1 middel, zit nu in fase 2. Dus dat is wel heel leuk. En dat is dan een middel waar wij onze in vitro assays die we nu ontwikkeld hebben op losgelaten
een belangrijke
hebben.
Belangrijke rol heeft gespeeld. Ja, mooi. Ja, de geneesmiddelendagen die komen er binnenkort weer aan. Laura, kan je er wat meer over vertellen?
Zeker, ja. Ze zijn dus 7 en 8 oktober. En we hebben zoals ieder jaar eigenlijk alle partners van Vigon hebben weer een sessie georganiseerd. Dus het is zeker voor interessant voor iedereen die partner is van Vigon, maar ook iedereen die breed geïnteresseerd is in geneesmiddelonderzoek en wat er in Nederland allemaal speelt. We hebben ook natuurlijk een plenair programma waarin we proberen eigenlijk prikkelende onderwerpen aan bod te laten komen die voor iedereen geïnteresseerd zijn.
Kun je een paar onderwerpen noemen?
Nou, nu bijvoorbeeld iemand die doet space pharmaceuticals. Dat vond ik heel interessant.
Space cakes. Maar dat zijn niet de pharmaceuticals waar je hier aan refereert, denk ik.
Ik denk niet dat het daarover zal gaan, maar in ieder geval die probeert wat er in de ruimte met behulp van de ruimte en dingen naar de ruimte sturen, wat voor invloed het heeft op biologie en daarvoor gebruik maken voor geneesmiddelonderzoek. Dus ik vond het een heel spannend thema. Maar ook laten we iemand van VWS een discussie aangaan over de kosten van geneesmiddelen. Dus de plenair zou eigenlijk, is ons doel altijd, dat voor iedereen interessant moet zijn.
Ja.
En heel belangrijk, we reiken de Vigon Douwe Breimer Award uit. Door Douwe Breimer wordt hij uitgereikt.
Douwe Breimer is ook gast geweest hier in deze podcast.
Leuk. En dat is dan de tweede keer dat we hem gaan uitreiken. De eerste keer dat hij overigens zo genoemd wordt. Ja, daar kijken we ook natuurlijk heel erg naar uit, dat er iemand in het zonnetje gezet wordt die heel veel voor Nederland betekend heeft op dit gebied.
Ja, ja. Nog even iets over jullie zelf. Ook, jullie hebben een druk academische carrière en dat Vigon werk, dat doe je druk allemaal bij. Heb je nog tijd voor persoonlijke dingen, hobby's, Klaas?
Nou, ik probeer veel te sporten, maar dat schiet er veel bij in.
Ja, fietsen zeker. Iedereen in deze gast in deze podcast die fietst.
Oh nee, ik doe vooral aan fitness en ik deed heel veel aan hardlopen.
Okay.
Maar ik heb tegenwoordig wel de fiets gepakt, want ik heb last van mijn knieën gekregen.
Okay,
wat ouder, hè? Dus veel tuinwerk zit er ook in. Dat brengt je hoofd ook tot rust. Als je een drukke week gehad hebt en je bent daarna aan het gras maaien, dan is het heerlijk.
En jij, Laura?
Ja, nou, het hangt van het seizoen af. Maar ik hou dus ook heel erg van tuinieren. Ik ben vooral veel met mijn gazon bezig. Nou, lijkt het alsof ik een hele lap grond heb, maar dat is niet zo. Maar ik vind het fijn als mijn gazon perfect in orde is. En ik vind koken heel leuk. En ik luister graag naar true crime podcasts. Dus,
true crime podcasts? Dat moet je uitleggen.
Ja, dat is eigenlijk een soort... true crime is eigenlijk alles wat met... moord en vermissingen te maken heeft. En dan dat er twee een podcast maken uitleggen.
soort documentaire.
Wie de moord gepleegd heeft en hoe dat dan door de politie opgepakt is. Ja, het is een beetje een vreemde fascinatie die ik heb, maar ik vind het toch wel heel interessant altijd. Ja,
dan is deze podcast toch inderdaad even iets anders. Hier geen crimes, gelukkig. Nou, hartstikke mooi. Zeer bedankt dat jullie hier zijn gekomen in de studio hier in het Pifferpark om dit gesprek te hebben. Ik wens jullie veel succes met de Vigon. Veel succes met de geneesmiddelendagen. Ik hoop dat er veel mensen komen. En we hopen dat inderdaad de Vigon steeds meer die maatschappelijke rol kan oppakken. En dat er steeds meer mensen en steeds meer organisaties lid van worden. Want geneesmiddelonderzoek is belangrijk. En we zijn er, zoals je al aangaf, zijn er ongelooflijk goed in. En we kunnen alle krachten bundelen om het dichter bij patiënten te krijgen. Heel mooi.
Hartelijk dank.
Dank je wel.
En u bedankt thuis voor het luisteren. We zijn er over 3 weken weer met een nieuwe podcast. Tot ziens. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Peterson & Partners Executive Search.